Zo, goedemorgen. Zonen van Adam en dochters van Eva. Want dat zijn we. Dat vergeten we wel eens. Ik vind het heel fijn om hier te zijn. Als je preekt, dan heb je de eerste zegen. En ik werd ook zo opgebouwd door de woorden van de zuster die de jeugd net toesprak. En ik kan jullie vertellen dat jullie mij ook al opgebouwd hebben. Dus dank jullie wel. Ik ben Bert Vlier, ik kom uit Barendrecht. Ik ben geboren en getogen hier vlak in de buurt. Ik ben in de reformatorische zeil opgegroeid. Ik ben in de christelijk gereformeerde kerk opgegroeid tot mijn 16e, 17e jaar. Ik heb op de Guido de Brij gezeten. Ik kwam net een van mijn oude gymleraren nog tegen. Dat was mijn favoriete vak. En die vertelde dat het schoolrecord op de shuttlerun nog steeds op mijn naam staat. 17,5 was de stap. En ik zei ook, dat gaat nooit meer verbroken worden. Want dat record heb ik gezet in de oude gymzaal. En de nieuwe gymzaal is 2,5 meter langer. Dus ja, dat is gewoon klaar. Ja. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus. Ik ben gepromoveerd daar ook. En de reden voor mijn promotie was eigenlijk om fulltime te kunnen sporten. Want dat heeft echt mijn hart. Een aantal keer Nederlands kampioen op de hele triathlon en op de cross triathlon geweest. Maar toch eerst mijn verstand achterna gegaan. Dus ik heb een aantal jaar aan de universiteit gewerkt. Het bedrijfsleven ingegaan, een burn-out gehad. En toen gaan doen wat ik het liefste doe, dat is het coachen van andere mensen. Dus ik ben nu triathlon duursportcoach. En ik geef nog steeds les aan de Universiteit van Amsterdam, inmiddels, aan de bedrijfskundefaculteit. En dat is ook allemaal mensen van tussen de 18 en de 22 jaar. Het is een hele internationale groep. Ik heb net weer een vak afgerond. En dat waren mensen all over the place. En als ik lesgeven aan de universiteit. Ik word betaald om strategie en organisatie daar te doseren, dus dat doe ik. Maar ik zorg er ook altijd voor dat iedereen weet dat ik geloof dat er een God is die hemel en aarde heeft geschapen. Dat we hier niet bij toeval zijn en dat God een plan heeft voor iedereen. En ik wijk nu al helemaal van mijn script af, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik vraag de bedrijfskundestudenten altijd naar wat hun definitie is, na college 3 of 4, van wat een bedrijf is. Ik ga nu die interactie niet doen. Maar dat doe ik als opmaat om de definitie van wat een bedrijf is te kunnen vertellen van Dallas Willard. Wie dat is, moeten jullie maar eens opzoeken als je hem niet kent. Hij was briljant in definities. Zijn definitie van wat een bedrijf is... Ik zeg hem even in het Engels en dan vertaal ik hem naar het Nederlands. Maar het Engels is de meest precieze manier waarop ik hem kan weergeven. Business is the primary moving force of God's love in human history. Dat is een ontzettend positieve definitie. Dus bedrijven, het bedrijfsleven, dat heeft de mensheid naar een heel hoog niveau van welvaart en samenleven gebracht. En dat komt door Gods genade. En dan de purpose of business is to enable us to love one another and to enable and to cause the glory of God to shine. Dus het doel van organisaties, van bedrijven is om elkaar lief te hebben op een agape manier, op een onvoorwaardelijke manier. En om Gods glorie te laten schijnen. Nou, hoeveel positiever kan je bedrijven en organisaties definiëren dan dit? We gaan het vandaag hebben over vriendschap. En toen ik begon met de voorbereiding, dacht ik aan het verhaal van David en Jonathan. Heb ik ook in de voorbereiding over gehad met Jeroen en met Leen. Ik ga het zeker over David hebben. Ik ga het ook hebben over de Toren van Babel, Wat hebben koning David en de toren van Babel met elkaar te maken? Dat weten we aan het eind. Maar de kern van het Bijbelse begrip van vriendschap is dat vriendschap alle relaties met anderen omvat. Dus het is de meest intieme relatie die je kan hebben van mens tot mens, zoals David en Jonathan. En zoals God dat ook met ons wil hebben. Maar vriendschap is ook relatie hebben met mensen die je helemaal niet kent en die heel ver van ons afstaan, fysiek en misschien ook geestelijk. Het omvat alles, omdat God van iedereen houdt en wil dat we met iedereen relatie hebben. Want in relatie kunnen we mensen beïnvloeden. En als er één ding is wat wij als mensen en de jeugd hier mogen doen, is een positieve invloed hebben om de mensen om ons heen. En als je goede vrienden hebt, je hebt goede vrienden en je hebt slechte vrienden, ik zeg het eventjes heel erg zwart-wit. En de hele simpele manier om de onderscheid in te maken is: goede vrienden zijn mensen die je dichter bij God brengen. En slechte vrienden zijn mensen die je verder bij God vandaan brengen. Ja? Ik heb de preek van vorige week ook gezien. Een beetje op te warmen. En een van de kernwoorden daarin was gehoorzaamheid. En dat angst en trots je van gehoorzaamheid af kon houden. Dat is een hele grote parallel met deze week ook. Daar komen we zo op terug. Maar gehoorzaamheid, angst en trots, daar gaan we het over hebben. Vriendschap. Wat betekent vriendschap? Als ik kijk naar de mensen die ik echt tot mijn vrienden kan rekenen. Ik heb op Facebook, ik heb het bekeken in voorbereiding op deze dienst, 2.100 vrienden. Dat is heel veel. Maar jullie begrijpen al dat Facebook vrienden of hoeveel likes je krijgt op een bepaald bericht, dat is niet het type vriendschap waar wij het vandaag over gaan hebben. Wat een echte vriend is iemand bij wie je volkomen veilig voelt. Iemand bij wie je geborgen voelt. En iemand die je niet veroordeelt. En een vriendschap die ook onvoorwaardelijk is. En heel veel vriendschappen hebben iets van voorwaardelijkheid in zich, omdat we gebroken mensen zijn die soms erkenning en bevestiging nodig hebben. En dat kan je soms ook in vriendschappen vinden. En dat is zoals het gaat. Als ik kijk naar toen ik zo 17, 18, 19, 20 was, jullie leeftijd, ik had toen nooit echt zo over vriendschap nagedacht zoals ik dat voor deze preek heb mogen doen. Maar vriendschap vond ik best wel ingewikkeld. In de zin van, ik voelde me vaak onbegrepen. Ik ben iemand die heel gefocust met iets aan de slag kan gaan. En dan ben je sociaal soms op een beetje, ja, ik heb ook wel wat autisme in me, denk ik. En dan verbind je je wat minder makkelijk met andere mensen. Maar ik mag me gezegend weten met een aantal mensen die me echt van hart tot hart kennen. Die ik soms jarenlang niet spreek. Ik heb 4 jaar in Ethiopië gewoond, dan is het onderhouden van vriendschappen best wel lastig. Maar als ik daar nu bij aankom, bij aankloppen, en als ik daar weer steun van nodig heb, dan zijn ze er. Dus dat is wat het type vriendschap wat ik iedereen gun. Maar wat best wel moeilijk is om dat te krijgen. En we gaan vandaag ook hopelijk leren begrijpen wat er voor nodig is om gezonde, goede vriendschappen op te bouwen. Want daar geeft de Bijbel een heel groot inzicht in. We gaan naar wat de Bijbel zegt over vriendschap. En als ik spreek, ik probeer me in te houden om het niet te moeilijk te maken, maar ik hou ervan om lekker te graven en diep te gaan en naar het Hebreeuws te kijken en in wat de Bijbel zegt over het thema van vandaag. En ik ben uitgekomen op de tekst in Psalm 119, vers 63, Psalm van David. En daarin staat... ik ben een metgezel van allen die u vrezen en die uw bevelen in acht nemen. Dat is wat David in deze psalm schrijft. En dat ik ben een metgezel, in het Hebreeuws is dat een gaver ani. Ani is ik ben, gaver is een metgezel. En dat kan je ook vertalen met een lover of een friend, dus een geliefde. En een vriend. Het is de enige plek in het Oude Testament waarin deze uitdrukking wordt gebruikt. Dus dit is het meest krachtige woord voor vriendschap wat je in de Bijbel kan vinden. En dat is opgeschreven door koning David. Koning David. En koning David schrijft dus, ik ben een metgezel... iemand die liefde heeft voor mensen, voor welke mensen die Gods vrezen en Gods geboden onderhouden. En het is goed om te beseffen dat dit geschreven is door een koning. En een koning staat per definitie hoger in de maatschappelijke rangorde dan zijn onderdanen. Dus David zegt hier... Ik ben koning, ik ben gesteld over mensen, maar ik ben gelijkwaardig aan mensen die God eren en vrezen. Waarom schrijft hij dat? En hoe kunnen we dit goed begrijpen? Wat zegt dit over vriendschap? Hoe staat David bekend in de Bijbel? Ik ga nu een quizvraag met jullie doen. Staat David bekend als een oorlogsheld... David en Goliath. Staat David bekend als een grote dichter? Want hij heeft de mooiste psalmen geschreven. Of staat hij bekend als een groot muzikus? In de tijd van Saul speelde hij op de harp. En hij heeft ook gemuziceerd. Welke van de drie, hoe staat David bekend in de Bijbel? Oorlogsheld. Schrijver, dichter... Of muzikant? Alle drie. Ja, ik ben echt heel gemeen, want het is geen van deze drie. 1 Koningen 15 vers 5, daarin staat het antwoord. Omdat David gedaan had wat juist was in de ogen van de Heer... en in zijn hele leven niet was afgeweken van alles wat hij hem geboden had... Dus David wordt afgeschreven, wordt beschreven in de Bijbel als de persoon die het meest nauwlettend Gods geboden in acht nam. Dat is zoals hij bekend staat. Meer nog dan die andere dingen die ik net zei. En dat is heel bijzonder om te weten. En waarom hield David de geboden van God zo nauwgezet? Dat deed hij omdat hij hield van God. En ik kan nog een hele preek de leefregels van God houden. Het hele korte wat ik daarvan jullie wil meegeven is dat ik ben opgegroeid in de christelijk gereformeerde gemeente waar de 10 geboden links en rechts van de preekstoel hingen. En dat was voor mij vooral een meetlat waar ik nooit overheen zou kunnen springen... en die me altijd tekort deden staan ten opzichte van God. Dat was zoals het heel lang voor mij heeft gewerkt. En zoals ik de geboden nu zie, de leefregels... het is sowieso veel meer dan de 10 geboden. En God heeft... Alles wat we nodig hebben om ons leven goed te kunnen leven en om een maatschappij goed te kunnen inrichten, dat staat in de eerste 5 Bijbelboeken uitgewerkt. En we zijn dat als maatschappij volledig kwijtgeraakt. Ik hoop en bid voor Nederland dat het een kabinet krijgt die nog een beetje zich aan Gods regels gaat houden. Maar ik vrees met grote vrezen dat we daar heel, heel ver vanaf gedwaald zijn. Maar Gods geboden, Gods leefregels zijn zo positief en zo goed. En waarom wil David die houden? Omdat hij van God houdt. En als we Gods geboden willen houden uit angst, omdat we anders niet naar de hel gaan, of omdat we anders naar de hel zouden gaan, dat is zoals het bij mij vroeger werkte, dat gaat niet werken. Want dat hou je niet vol en angst is niet iets wat duurzaam is. Je kan het ook doen vanuit trots. Parallel met vorige week, hè? Gehoorzaamheid is dat je doet wat God van jou vraagt. Heel veel mensen vragen, wat is de wil van God in mijn leven? En daar bidden ze voor, hartstikke goed om dat te doen. Maar hou het heel simpel, doe wat hij van je vraagt en dat staat in zijn woord. Moeilijker en makkelijker is het niet. En dat kan je dus niet op eigen houtje. En David heeft die leefregels ook nodig om een goede koning te kunnen zijn. Want alleen op die manier kan je een maatschappij inrichten die goed functioneert en die duurzaam blijft functioneren. En David zegt hier dus, David wordt dus genoemd als degene die het meest nauwgezet het godsgeboden heeft onderhouden. Ik ben een metgezel, ik voel me een gelijke, ik stel me gelijk op met hen die God vrezen. En vrezen is eren en respect hebben, dus niet angst. Vrezen is niet een term van angst, maar die God zo hoog hebben staan dat ze hem willen gehoorzamen. En mensen die dat ook willen doen en zijn geboden willen onderhouden, dat is mijn vriend. Dat is wat David hier zegt. Dus het begint met ontzag en respect voor God. We gaan naar de volgende. Want dit is de basis van vriendschap. Dat begint namelijk met erkennen dat God God is. Dat we hem eren, respecteren en vrezen. We mogen naar de volgende slide. En ik heb hier een plaatje van het kruis. Om uit te leggen hoe vriendschap, wat de basis van een gezonde vriendschap is. De basis waarom ik vroeger moeite had om gezonde vriendschap, om 1 te snappen wat het is en 2 om het in praktijk te brengen, is omdat mijn relatie met God niet op orde was. Laat ik het zo zeggen. Er was heel veel wat tussen mij en God in stond. Ik ging netjes naar de kerk, maar eigenlijk deed ik door de week lekker waar ik zelf zin in had. Om zondag weer mijn 2 vinkjes te zetten en dan weer in de week door te gaan met alles waar ik zelf zin in had. En wat dat ook betekende, of ik ga eerst het godsbeeld en het mensbeeld uitwerken. Het beeld wat je, de beelden die wij met ons meedragen, dat zijn de vaak onbewuste beelden die doorwerken in alles wat we doen. Als ons godsbeeld niet goed is, dan is het heel moeilijk om je tot God te gaan verhouden op een manier die goed en gezond is. Dus mijn godsbeeld vroeger was een godsbeeld van iemand die heel afstandelijk was. Die met argusogen keek wat ik allemaal deed. En waarbij ik altijd tekort kwam. Dat was mijn godsbeeld. En de lat was zo hoog dat ik er nooit overheen kon springen. Dat beeld is bij mij heel geleidelijk aan veranderd. Tot een beeld waarbij ik God nu, ik eer hem, ik respecteer hem. Ik ben zo ontzettend dankbaar voor zijn woord wat zo rijk en zo groot is. En ik ben zo dankbaar over hoe hij voorziet in alles wat ik nodig heb. En ik weet dat hij van mij houdt zoals ik nu ben. In al mijn tekortkomingen, in al mijn gaven en talenten, in alles wat ik heb. Dus dat is als je het hebt over de godsnaam, de beste vertaling van de godsnaam die ik ken, dat is Yahweh. Hè? Dat is zoals het in het Hebreeuws staat. Dat wordt vaak vertaald met ik ben die ik ben. Ik ben wie ik ben. Maar iedereen is wie die is, dus dat is niet de goede vertaling. De beste vertaling is, ik ben dat ik ben. En Martin Buber, een Duitse, Joodse vertaler van het Hebreeuws naar de Duitse Bijbel, heeft de godsnaam vertaald met ich bin da. Ich bin da, ik ben er. God is de aanwezige. Hij is er altijd. En hij staat altijd naast je. Dus het begint met een goed godsbeeld hebben. En dat te herijken. En dat kan je ook heel goed in groepjes met elkaar doen. Wie is God voor jou? Ga er maar eens over nadenken. Ga er maar eens over bidden. Daar begint het mee. Het volgende is, wat is jouw zelfbeeld? Wat is jouw mensbeeld? En ik doe dat eventjes heel zwart-wit. Zie je jezelf als een winnaar of als een loser? Ja, goed zo, winnaar. En hoe ben je winnaar? Samen met God en samen met Jezus. Dus als jij een goede relatie hebt met God en je hebt een positief zelfbeeld, dat is de basis waarop je gezonde vriendschappen met andere mensen kan aangaan. En daarin kan je altijd blijven ontwikkelen, maar dit is de basis voor vriendschap die ik jullie mee wil geven. En hierin kunnen we dus groeien, elkaar bemoedigen, elkaar opbouwen. Dit is het gedeelte over vriendschap wat we kunnen leren uit Psalm 119. We gaan door naar de volgende slide. Dat liefhebben van jezelf, dat vond ik vroeger best lastig om dat te horen, want wie ben ik om mezelf lief te hebben? En jezelf liefhebben kan op heel veel verschillende manieren. Maar dit is wat Jezus zelf erover heeft gezegd in Matteüs 22. Dit gedeelte komt naar het gedeelte waarin Jezus werd verzocht door de Farizeeën en de Sadduceeën. En een wetgeleerde kwam naar hem toe en die vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod? En Jezus antwoordde en hij zei, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw verstand, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult de naaste lief hebben als uzelf. Dus wat Jezus hier zegt is, heb je naaste lief als jezelf. Dus je kunt pas van je naaste gaan houden als je ook liefde voor jezelf opgevat hebt. En dat betekent dat je hebt geleerd om naar jezelf te kijken door de ogen van Jezus, zoals Gerold Troost dat ook zingt. Ja? Dus het is heel goed en heel positief om van jezelf te leren houden op de manier zoals Jezus van jou houdt. Dat is de basis voor gezonde, goede vriendschappen. We gaan naar de volgende slide. We hebben het net gehad over Psalm 119, een gaver ani, een geliefde. Mensen die zich verhouden tot God op dezelfde manier zoals jij je ook verhoudt tot God. Dat is de meest sterke manier van vriendschap. Het meest sterke woord voor vriendschap is gebruikt in het Oude Testament. De andere tekst is, of het andere woord voor vriendschap is rea. En als je wil weten wat een woord betekent, de grondtekst daarvan, dan ga je terug naar de eerste keer waarin dat woord wordt gebezigd. En dat is in Genesis 11, vers 3. En dat is in de context van de torenbouw van Babel. En daar staat, en ze zeiden alle tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En dat elkaar, het woord wat daarvoor wordt gebruikt, dat is rea. En rea kan je vertalen met dezelfde woorden als gaver, dus als geliefde, als broer, maar ook als metgezel, als buur, als een ander. Dus dat is een heel spectrum van mensen die ontzettend dichtbij je staan, tot mensen die heel ver van je afstaan en die je niet kent. Nou, wat zegt ons dat? De volgende slide. Rea, vriendschap, gaat veel verder dan alleen de mensen in jouw directe omgeving, dan jouw close vrienden. Dat gaat ook over je Facebook-vrienden en mensen die zelfs veel verder dan dat van jou afstaan. En een van de gave dingen om te weten en te beseffen is dat God heeft, Gods plan is een plan op individueel niveau. God heeft met ieder van jullie een plan. Met ieder van jullie. Hij heeft ook een plan met het gezin waar jij uitkomt. God heeft een plan met jouw familie. Met je opa en oma, met je neven en met je nichten. God heeft een plan met deze gemeente. God heeft een plan met deze plaats. God heeft een plan met de Hoekse Waard. God heeft een plan met Nederland, met Europa, met deze wereld. Het zijn van die Russische poppetjes. Die kan je blijven inzoomen en uitzoomen. Dat is zoals Gods plan werkt. Dus alle niveaus van samenleving zitten verborgen in dat begrip Rea. En wat wij als christenen mogen doen, is invloed uitoefenen op onze omgeving. En we leven in een maatschappij en in een cultuur. Wat is een van de definities van cultuur? Cultuur zijn de dingen die invloed op ons uitoefenen. En dat is de muziek. Dat is de social media. Dat is de kunst en de cultuur. De boeken die we lezen, de films die we zien. Dat is allemaal, dat zijn dingen die invloed op ons uitoefenen. En wat zo goed is om te beseffen als ik naar de UvA loop, dan besef ik me dat ik daarheen ga als misschien een van de weinige christelijke docenten die nog iets mee kan geven over wie God is en wat hij betekent en om mensen daar het besef van te geven. Hè? Dat kan, het is best lastig om om daar wijsheid in te betrachten in een seculiere omgeving die niet per se zit te wachten op iemand die dat gaat doen. En de eerste keer dat ik me daar bewust van werd, dan werd ik best wel een beetje zenuwachtig en spannend van, jongens, op welke manier mag ik dat vandaag doen? En zoals dat nu gegroeid is, is dat als ik daar op dat terrein kom, dan zeg ik bijna hardop, Jezus, we gaan samen hier lekker shinen. En als er een gelegenheid is, uw naam groot maken en zeggen wie u bent. En een van de mooiste teksten die ik daarover weet, is uit Romeinen 8, Romeinen 8 vers 19 tot en met 21. Met rijkhalzend verlangen immers wacht de schepping op het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, de Satan, in de hoop dat ook de schepping zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dat is een hele moeilijke tekst. Het memoriseren van teksten is geweldig om je geloof op te bouwen. En wat de kern van deze tekst is, is dat deze wereld uitziet naar recht en gerechtigheid. En dat is niet de gerechtigheid die heel vaak vanuit een seculier perspectief wordt gepredikt. Maar het is de gerechtigheid zoals Jezus die heeft voorgeleefd en zoals wij die ook mogen voorleven en mogen uitdragen. En he, dat is ook wat ik jullie als jeugd mee wil geven. Met rijkhalzend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. En dit is nu aan het gebeuren. Hè? Het is nu aan het gebeuren. Ik had in de eerste voorbereiding voor deze spreekbeurt een Hebreeuws lied. Ik heb het eruit gehaald, want ik wist niet hoe deze gemeente ten opzichte van Israël stond. Stom. dus ik ga jullie een huiswerkopdracht meegeven. Ga zoeken naar het lied Tamid Ohev Oti. En het refrein ervan is Vayot Yoter Tof. En dat betekent things will only get better. Het gaat alleen maar beter worden. En het verhaal van dit lied is zo tof. Het is geschreven door een orthodoxe rabbijn. Het is een gedicht op de goedheid van de Torah. Met als refrein, het gaat alleen maar beter worden. Dat gedicht is op lied gezet door ook een orthodoxe zanger. Toen is een van de meest populaire Joodse seculiere rappers is dat lied ook gaan zingen. En die merkte dat beklijven dat mensen het mee gingen zingen. Dat lied is uiteindelijk, heeft dat maandenlang op nummer 1 gestaan in de Joodse top 40. Het is het nieuwe Hatikva geworden. En het gaat over, het is één grote lofzang op God. En het wordt gezongen door iedereen, door orthodox, seculier, mensen die in het leger zitten. Het is zo positief en het is voor mij, we hadden het net over Rea, alle geledingen van de maatschappij worden verenigd in dit lied. Wat een... ik heb het voor het eerst een half jaar geleden gehoord van een jongen die getuigenis deed hoe hij tot geloof was gekomen. Die was gaan onderzoeken wat de lijkwaarde van Turijn was. Iemand die heel erg intellectueel op zoek is gegaan naar God. En in het verhaal van de lijkwaarde van Turijn stuitte die op Jezus, want hè, dat is degene die hem gedragen zou hebben. Hij is zich gaan verdiepen is van in wie is Jezus geweest? Is hij werkelijk opgestaan? Want als dat zo is, dan wil ik wel eens weten wie dat is. En uiteindelijk is hij radicaal tot geloof gekomen. En in die hele bekeringsgeschiedenis is geen evangelist te pas gekomen. Dat vond ik zo bijzonder. God is met die jongen aan het werk gegaan omdat hij op zoek ging naar waarheid. En hij liet dit lied horen tijdens zijn doopdienst. Dit lied, zoek het gerust op. Vayot Yoter Tov, het gaat alleen maar beter worden. We gaan naar de volgende slide. Als we kijken naar Gods leefregels, Gods, en dan zoek ik nu in op de 10 geboden. 5 van de 10 geboden hebben betrekking op de rea, op de naaste. Dus dat betekent dat vriendschap, zoals wij die met elkaar hebben, is ook verweven in Gods leefregels, omdat God wil dat wij een gezonde, rechtvaardige maatschappij inrichten, waarbij we elkaar niet doodslaan, niet echtbreken, niet stelen, geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, tegen uw rea, en niet begeren wat van uw naaste is. En dan gaan we naar de volgende, want dan is het de grote vraag, wie is je rea, wie is je naaste? En dat is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daarmee gaan we naar de afronding toe. Ik lees dat voor uit Lucas 10. Lucas 10, vers 25 begin ik. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Let goed op wat hij vraagt, hè? En Jezus zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Precies de samenvatting die Jezus ook in Matthäus 22 heeft gegeven. En Jezus zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen, want hij voelde nattigheid. Zijn vriendschap was namelijk gericht op mensen die op dezelfde niveau in de maatschappij stonden, vooral andere fariseeën en schriftgeleerden. En hij zei tegen Jezus: wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs dezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. En de priester en de leviet, dat is waar die fariseeën zich mee kon identificeren. Maar een Samaritaan die op reis was, en een Samaritaan, dat was, daar keken de Joden en zeker de schriftgeleerden op neer, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3, zei Jezus tegen de wetgeleerde, denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Hij kon het woord Samaritaan niet uit zijn strot krijgen. En Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo. Dat was de les die deze man mocht leren. En dit blikt vooruit op wat het betekent als je je aan God hebt overgegeven, weet wie je bent en je als een gelijke kan opstellen richting andere mensen om jou heen, mensen die je misschien helemaal niet kent. Dat is de volgende slide. In deze tijd wordt er heel veel gezegd over inclusiviteit en diversiteit. Ja? En vaak wordt het christelijk geloof, de reformatorische scholen, wordt verweten dat wij niet inclusief en niet welkom zijn richting andere mensen, richting andersdenkenden. En dat is een hele grote misvatting. Wat het begrip van vriendschap, wat de Bijbel ons leert, wat we daarvan mogen meenemen, is 1. Dat er in de Bijbelse ordening een hiërarchie is. Een koning is hoger dan zijn onderdanen. Een leraar is hoger dan zijn leerlingen. En zo heeft God een maatschappelijke ordening gegeven. Waarom? Omdat dat functioneert. En dat betekent niet dat als je hoger op de maatschappelijke ladder staat, dat het daarmee makkelijker wordt. Het betekent namelijk dat jouw verantwoordelijkheid toeneemt om goed te zorgen voor de mensen die onder jou gesteld zijn. Dat is wat heel veel mensen die zich verzetten tegen hiërarchie of tegen rijkdom, Kill the riches, lees je dan. Ik snap heel goed dat er mensen zijn die dat opschrijven. Maar het is niet bijbels om hiërarchie, om je daartegen te verzetten. Het is een instelling van God die verantwoordelijkheid vraagt voor de mensen die hoger staan op de maatschappelijke ladder. Wij zijn als mensen ook niet gelijk. Dat is ook wat heel veel wordt gepredikt, dat we allemaal gelijk zijn. Ieder mens is uniek en we zijn allemaal verschillend. En het is heel belangrijk om die verschillen lekker te laten bestaan. Man en vrouw, mensen die andere opleidingen, andere talenten, andere taken hebben, andere bedieningen hebben. Waar de Bijbel wel heel duidelijk in is, is dat we allemaal gelijkwaardig zijn. En als je het hebt over een grote verwarring die er heerst. Ik kwam in de coronaperiode, was ik bij vrienden van mij. En dat waren seculiere vrienden. En daarbij werd gezegd dat we zijn met te veel. Dat werd er gezegd, we zijn met te veel mensen op deze wereld. Dat hoor je wel eens zeggen. En ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik wist wel dat ik kon er eventjes niet bij. En wat ik me later besefte, is dat mijn antwoord had moeten zijn, als we met te veel zijn, wie in deze ruimte is er dan te veel? Wie moet er dan weg? Dat is dan de grote vraag. Want als je zegt dat we met te veel zijn, dat betekent dus dat er een groep van mensen is die niks toevoegt. Dat is het hele idee erachter. En iedereen, op welke manier je ook tot leven gekomen bent, iedereen is bedoeld door God en met iedereen heeft God een plan. En Paulus schrijft er ook heel mooi over in de brief aan Colossenzen 3. Dat gaat over wat er gebeurt als je tot geloof bent gekomen, als je je leven aan Jezus hebt gegeven. Dat gaat over het principe van gelijkwaardigheid. Dat is wat anders dan gelijkheid. Dat is ook een schitterende tekst. In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras je bent en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Maakt allemaal niet uit. Het gaat om Christus die alles in allen is. Dat is waar deze wereld om draait. Het draait om de eenheid in Christus en daarin kunnen we allemaal ons eigen plekje hebben. Een heel groot mozaïek. We gaan naar de laatste slide. Ik hou van definities. En voor de beste definitie die ik heb kunnen vinden over vriendschap, heb ik de vrijheid genomen om een citaat te nemen uit een van de apocryfe boeken, uit Jezus Sirach. En dit is wat hij schrijft over vriendschap. Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur. Wie hem vindt, heeft een schat gevonden. Een trouwe vriend is niet te betalen. Hij is een heerlijkheid waar niets tegen opweegt. Een trouwe vriend is een levenskruid. Wie God respecteert, ga ver aan Niep, Psalm 119, vers 63, zal er een vinden. Wie God respecteert, houdt zijn vriendschap ongekreukt. Want zoals hij zelf is, is ook zijn naaste. Amen. Dankjewel, jongen. Zometeen is er gelegenheid voor gebed. En voel je vooral vrij om voor je te laten bidden. Over een vriendschap die je hebt. Over een vriendschap die je zou willen hebben. Over iets wat misschien tussen God en jou in zit, wat nog weggedaan moet worden. Om een goede basis te kunnen krijgen voor vriendschap. Over je zelfbeeld. Er zijn heel veel dingen waar je voor zou kunnen bidden. Dus voel je daar vooral vrij voor. Ik wil eindigen met een gebed. En dat ga ik nu doen. Heer God, we bedanken u voor wie u bent, Heer. U bent de aanwezige. U wil ook onze vriend zijn, Heer. U bent gekomen niet om ons te veroordelen, maar om ons vrij te zetten. Wij kunnen bij u helemaal onszelf zijn. We weten, we mogen ons bij u geborgen en veilig weten, Heer. En we danken u daarvoor. Heer God, ik bid u voor, specifiek voor de jeugd, Heer, die hier zit. Ik bid u om gezonde vriendschappen, om een hart wat vol is van u, zodat we elkaar mogen liefhebben op de manier waarop u ons lief heeft, Heer. Ik vraag u ook om de vriendschappen tot bloei te laten komen, zodat ja, mensen die zien hoe we met elkaar omgaan, geïnspireerd raken, Heer. En dat ze vragen, wat is het geheim van jullie vriendschap? Dat we dan mogen vertellen dat de liefde is die u voor ons heeft, Heer. Zegent u deze jeugd, zegent u deze gemeente, Heer. Zegent u uw volk, Israël. En Heer God, wij zegen u. We mogen de zegen bij u teruggeven. In Jezus' naam. Amen.